u aan ons door te geven, wilt u hem zegenen. En die zegen vragen we ook voor onszelf bij het luisteren. Amen.
Goedemorgen. He is risen. Dat zijn ze gewoon om te zeggen in Engels sprekende landen. In de vele Europese landen, in een andere taal, wordt het ook gezegd. En dan klinkt het antwoord, yes, he is risen indeed. Hij is waarlijk opgestaan. Mijn lieve moeder had de gewoonte om elke paasmorgen ons op te bellen, om ons eraan te herinneren, voor het geval we het vergeten waren, de Heer is waarlijk opgestaan. En daar mogen we elkaar ook altijd weer aan herinneren. Wij leven met een Heer die is opgestaan. Ik wil met u lezen uit 1 Korinthe hoofdstuk 15. Vanaf het 12e vers. Als nu van Christus gepredikt wordt dat hij uit de doden is opgewekt, hoe kunnen sommigen onder u dan zeggen dat er geen opstanding van de doden is? En als er geen opstanding van de doden is, dan is Christus ook niet opgewekt. En als Christus niet is opgewekt, dan is onze prediking zonder inhoud en zonder inhoud is ook uw geloof. En dan blijken wij ook valse getuigen van God te zijn. We hebben namelijk van een God getuigd dat hij Christus heeft opgewekt terwijl hij die niet heeft opgewekt, als inderdaad de doden niet opgewekt worden. Immers, als de doden niet opgewekt worden, is ook Christus niet opgewekt. En als Christus niet is opgewekt, is uw geloof zinloos. U bent dan nog in uw zonden. Dan zijn ook zij die in Christus ontslapen zijn verloren. Als wij alleen voor dit leven op Christus onze hoop gevestigd hebben, dan zijn wij de meest beklagenswaardige van alle mensen. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden en is de eerstgeborene, de eersteling geworden van hen die ontslapen zijn. Tot zover. Paulus begint de inleiding met betrekking tot de opstanding van Christus met de volgende woorden. Ik lees nog een paar versen uit dit hoofdstuk, vers 1. Verder maak ik u bekend, broeders, het evangelie dat ik u verkondigd heb, dat u ook aangenomen hebt, waarin u ook staat, waardoor u ook zalig wordt als u eraan vasthoudt, zoals ik het u verkondigd heb, tenzij dat u tevergeefs geloofd hebt. Want ik heb u ten eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden overeenkomstig de schriften, en dat hij is begraven en dat hij is opgewekt op de derde dag overeenkomstig de schriften, en dat hij verschenen is aan Kefas en daarna aan de 12 en daarna aan nog vele anderen. Overeenkomstig de schriften is dit allemaal gebeurd. Je zou kunnen zeggen dat in de schriften, en als het Nieuwe Testament spreekt over de schriften, dan is dat altijd een verwijzing naar dat wat wij als het Oude Testament kennen. Alles gebeurde overeenkomstig de schriften. Het is als het ware dat in het Oude Testament het script geschreven is, en dat in het Nieuwe Testament de spelers, tussen aanhalingstekens, zonder dat ze het script gelezen hebben, alles in detail vervulden. En daarmee waren ze zelf verantwoordelijk. Zij speelden namelijk geen rol. Het was zoals het voorspeld was in de schriften. Het was een voorzegging. En ook als het gaat met betrekking tot het leven van de Heer Jezus Christus, was het voorzegd in de schriften. Ik wil met u heel in het kort vier keer een woordje noemen wat begint met een V. Ik heb het net opgeschreven. Voorzegging in het Oude Testament. Vervulling in de evangeliën. Verkondiging, met name in het boek Handelingen, en de verklaring in de brieven. Voorzegging. Ik ga niet in detail in, maar ik wil toch een aantal dingen noemen die toch wel te maken hebben met de dood en de opstanding van de Heer Jezus Christus. Als ik even met u noem Abraham, die op meerdere malen geconfronteerd werd met de dood, waaruit het leven is voortgekomen. Zijn lichaam was verstorven, maar hij leefde met een belofte dat er een zoon geboren zou worden. En dat is ook gebeurd. Uit de dood is Isaac voortgekomen. En dat moest hij op een pijnlijke manier nog voor een tweede keer ervaren, toen God hem riep om zijn zoon te offeren. En uit de dood weer terugkreeg. Althans, dat was zijn beleving. Ik denk aan Jozef, als we de geschiedenis van Jozef volgen, hoe hij als ook eigenlijk door zijn broers werden afgeschreven, eigenlijk aan de dood werd gegeven, maar uit de dood is opgestaan en uiteindelijk de koning van het toenmalig rijk werd. Egypte, de onderkoning. Dood en leven. Ik denk aan Mozes die aan de dood werd toevertrouwd en daaruit voortkwam. Hij werd in het water gegooid en hij werd eruit gered. De dood werd hij toevertrouwd. Maar ook vele beelden, ik denk even aan de offers. Als het gaat om de offer van de melaatsheid, worden er twee vogels, die komen naar voren en de ene wordt gedood en de andere wordt vrijgelaten. Dood en leven. Een grote verzoendag, je sprake van twee bokken. De een wordt gedood en de ander wordt vrijgelaten. Dood en leven. De staf van Aaron die bloeide, leven uit de dood. De Heer Jezus die verwijst naar Jona. Zoals Jona 3 dagen en 3 nachten in de buik van de vis geweest is, al zo zou de Zoon des Mensen 3 dagen en 3 nachten in het hart der aarde zijn. Dood en leven. Allemaal beelden vanuit het Oude Testament. Zoals de graankorrel in de aarde niet valt, zegt de Heer Jezus, zo blijft hij op zichzelf. Maar als die valt in de aarde, dan brengt het veel vrucht voort. En de Heer Jezus sprak ook indirect over zijn dood en leven, waar de discipelen geen oren naar hadden. Breek deze tempel af, na 3 dagen zal ik herrijzen. Ook dat sprak de Heer Jezus. Voorzegging in het Oude Testament, maar de vervulling in het Nieuwe Testament. En ik hoop dat u vertrouwd bent met het Paasevangelie. Het neemt trouwens een hele, niet alleen het Pasen, maar zeg maar het lijden en het sterven en de opstanding en zijn verheerlijking neemt een grote plaats in de evangelie naar verhouding van de tijdspannen die speelt in het leven van de Heer Jezus. Als we dat schatten op 33 jaar, nou, dat gaat over zijn eerste jaren tot en met 30 jaar nagenoeg niets. De geboorte krijgt aandacht en op enig moment zien we hem als 12-jarige in de tempel. Maar zijn optreden begint in feite op 30-jarige leeftijd. En dan lezen we het een en ander in de evangelie, maar de laatste week met betrekking tot zijn lijden, zijn sterven en zijn opstanding neemt naar verhouding een hele grote plaats in de evangelie. Hebben we het gevolgd, het Paasevangelie? Het werd vanmorgen al gememoreerd, de vrouwen, ze geloofden het niet. De discipelen, ze geloofden het niet. Nee, de Heer Jezus sprak meerdere malen over zijn dood en opstanding, maar nee, dat hoefde in hun ogen niet te gebeuren. Maar we mogen de Heer Jezus volgen. Afgelopen vrijdag hebben velen van ons stilgestaan bij het lijden en sterven en ook deze morgen door de tekenen van brood en wijn denken we eraan. Aan zijn kruisdood, aan zijn overgave met zicht op zijn opstanding, weliswaar. Ik heb het wel eens vaker gezegd, in vele kerken hebben we een symbool als een kruis. Maar er is nog ruimte voor een open graf. En daar wil ik vanmorgen op inzoomen, natuurlijk. Want normaal gesproken zou iemand die gekruisigd is niet kunnen rekenen op een voorbeeldige begrafenis, op een eervolle begrafenis. De meesten die gekruisigd werden hadden toch wel iets op hun kerststok, om zo maar even te zeggen. Dat de dood verdiende, de kruisdood verdiende en vervolgens ook het lichaam te laten afdanken. Maar voor de Heer Jezus was het anders. Er waren twee mensen, die worden met name genoemd, Nicodemus en Jozef van Arimathea, die in de gelegenheid waren om het lichaam te balsemen en te begraven. Ik weet het niet, wellicht dicht ik Jozef van Arimathea te veel geloof toe. Als ik zeg, zou hij de enige geweest zijn die rekening hield met de opstanding van de Heer Jezus? Na 3 dagen is het graf weer leeg. Maar misschien dicht ik hem te veel geloof toe, dat weet ik niet. Maar de feiten zijn dat de Heer Jezus begraven werd, een eervolle begrafenis kreeg. Tussen aanhalingstekens, want het was natuurlijk wel allemaal gehaast wat er gebeuren moest. Het graf was geopend om het lichaam van de Heer binnen te laten. Het graf werd verzegeld. De steen werd ervoor gerold, werd verzegeld. En er werd zelfs rekening gehouden met het gerucht dat rondging dat hij na 3 dagen zou opstaan, hoewel niemand dat geloofde, maar stel je voor dat ze dat toch in scène zouden zetten. Dus het werd ook nog eens bewaakt. En zo volgen we de Heer Jezus naar het graf, van het kruis naar het graf. Is begraven, staat in de apostolische geloofsbelijdenis, ten derde dagen opgewekt. Ten derde dagen opgewekt. Ik weet, er is veel discussie over die 3 dagen en die 3 nachten. Ik heb er wel mijn gedachten over, dus als u dat wilt horen, dan moet u maar eens bij me komen. Natuurlijk is dat een worsteling, want hoe kom je nou aan 3 dagen en 3 nachten van vrijdag op zondag? Goed, dat even terzijde. Hij is begraven. En ten derde dagen opgewekt. Het graf ging open. Niet om de Heer eruit te laten, maar om Maria en de discipelen ervan te overtuigen en om u en mij ervan te overtuigen dat het graf leeg is. De vervulling, daar waar het Oude Testament in beelden over gesproken heeft, werd vervuld in het leven en in het sterven en in de opstanding van de Heer Jezus Christus. En dat werd de verkondiging van de discipelen die aanvankelijk niet geloofden, maar nadat de Heer meerdere malen verschenen is, onder andere ook aan de Emmausgangers, waar zojuist aan gerefereerd werd, de Heer opende de schriften. Het ging vanuit een open graf naar geopende schriften en uiteindelijk eindigde het in open ogen, een open verstand en een open hemel. Nadat ze de open armen hadden gezien, de open handen van de Heer Jezus hadden gezien en de wonderen en de tekenen, toen werden hun ogen geopend, hun verstand geopend. Hij is opgestaan. Hij leeft. En met die boodschap gingen ze weg. Toen verkondigden ze de opstanding van de Heer Jezus Christus. En dan zien we, hoewel de discipelen aanvankelijk niet geloofden, zien we dat Petrus met name het verkondigt. Hij is opgestaan. Hij leeft. En dan zijn we bij de handelingen in de verkondiging. Stefanus die verkondigt de opstanding van de Heer Jezus Christus. De apostel Paulus die verkondigt de opstanding van de Heer Jezus Christus. En dan komen we bij de verklaring. En daar wil ik op inzoomen. Ik heb een paar versen gelezen uit dit lange hoofdstuk. Hoofdstuk 15 van 1 Korinthe. Wat wordt er veel gesproken over de weg die de Heere gegaan is en over de betekenis van zijn opstanding. Het wordt in het negatieve wordt het gezegd, ik heb vers 12 tot en met 20 gelezen, en als Christus niet is opgewekt, vers 14, dan is onze prediking zonder inhoud en zonder inhoud is ook uw geloof. Nu als we dat positief zeggen, nu Christus, want daar eindigt dit betoog mee, maar nu Christus is opgewekt, daarom is onze prediking met inhoud en is ons geloof met inhoud. En dan blijken wij ook valse getuigen te zijn. Nu hij opgewekt is, zijn wij geen valse getuigen, maar we zijn ware getuigen. We getuigen van de waarheid. We getuigen dat Christus is opgewekt, dat hij inderdaad uit de doden is opgestaan. Immers als de doden, vers 16, als de doden niet opgewekt worden, is ook Christus niet opgewekt. Nou, Christus is opgewekt. Vers 17, als Christus niet is opgewekt, is uw geloof zinloos. Nou, Christus is opgewekt, dus ons geloof is niet zinloos. Ons geloof heeft waarde. En u bent nog in uw zonde. Nee, we zijn niet meer in onze zonde. Onze zonden zijn vergeven. U ziet hoe niet alleen de dood van de Heer Jezus centraal staat, maar dat het hier gekoppeld wordt aan de opwekking. Als hij niet zou zijn opgewekt, dan waren we nog in onze zonden. Maar Paulus zegt, hij is opgewekt en daarom zijn we niet meer in onze zonden. Vers 19, als wij alleen voor dit leven op Christus onze hoop gevestigd hebben, zijn wij de meest beklagenswaardige van alle mensen. Dan houden we ons voor de gek. Maar nu, Christus is opgewekt. Wat een voorrecht, broeders en zusters, dat we vanuit die opstanding, vanuit die opwekking, vanuit het leven van de Heer Jezus Christus, het leven mogen ingaan. Ik ga het niet met u opbladeren, maar de apostel Paulus schrijft op meerdere plaatsen hoe wij ons verbonden mogen weten met een heiland, met een Heer die gekruisigd is, die begraven is en die is opgestaan. De doop spreekt daar heel mooi over. In Romeinen hoofdstuk 6 spreekt apostel Paulus over het een zijn met de Heer Jezus in zijn dood, met hem begraven, met hem opgestaan, opdat zijn leven, zijn opstandingsleven in en door mij geopenbaard mag worden. Zo krijgt de opstanding van de Heer Jezus waarde in ons leven. Nee, dan eindigt het niet met de Passion of van Bach of de Passion die we van de week hebben kunnen zien op de film. Daar eindigt het inderdaad met de kruisiging en wellicht met de begrafenis. En we mogen dat op muziek zetten, is niets mis mee. We mogen het visualiseren, is niets mis mee. Maar als het daar eindigt, dan is er wel wat mis. Als Christus niet is opgewekt, dan zijn we nog in onze zonden, dan zijn we nog verloren. Dus wat betekent de opstanding van de Heer Jezus Christus voor u en voor mij? Apostel Paulus schrijft aan de Colossen, en daar blader ik wel even heen, hoofdstuk 3. Colossense hoofdstuk 3. En daar eindig ik mee. Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer Christus geopenbaard zal zijn, die ons leven is, dan zult ook u met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Vervolgens gaat de apostel Paulus er verder op in. U moet het verder maar doorlezen. De dingen die je dan moet doen, omdat we ons verbonden mogen weten met Christus, die is opgewekt. En we worden opgeroepen om te zoeken de dingen die boven zijn, om te bedenken de dingen die boven zijn, want je bent gestorven en je leven is verborgen met Christus in God. En dan eindigen we met de hoop, en daar gaan we nog een keer van zingen, heb ik begrepen. Wanneer Christus geopenbaard zal worden, die ons leven is, dan zult u met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Dat is de hoop. En daar gaan we nog een keer van zingen. Amen. Ik wil graag danken en bidden. We danken u, Heere, dat we zo op deze paasmorgen stil mogen staan bij de feiten die spreken. Dank u wel, Heere, dat we u mogen volgen. Dat we u deze week misschien in het bijzonder hebben gevolgd. naar het kruis. Zoals we dat zingen in het lied, van het kruis naar het graf. En we hebben vanmorgen bij stilgestaan, uit het graf weer opgestaan. Dank u, Heere, dat we u zo mogen volgen. En dat we wisten het, we weten het, Heere, u moest deze weg gaan om ons van onze zonden te verlossen, om de prijs te betalen, om ons te verzoenen met een heilig en rechtvaardig God. En zo staan we in het leven. En we zijn niet de beklagenswaardigen van alle mensen, want Christus is opgewekt. Dank u wel, Heere, dat we zo met een heiland verbonden mogen zijn die de dood heeft overwonnen. En dat we in het leven mogen staan, verbonden met degene die overwinnaar is. Met hem zijn wij meer dan overwinnaars. Uw naam zij geloofd. Amen. Amen.